Goedemorgen, broeders, zusters, bezoekers, ook zij die de livestream volgen. Van harte welkom hier in deze plaats. En als eerste wil ik in ieder het allerbeste wensen en Gods zegen over dit nieuwe jaar, 2026. En ik wens in ieder een jaar vol voorspoed, vol vrede, liefde en gezondheid. Ik wens ieder een jaar met veel blijdschap, vreugde en boven alles de zegen van onze Heere Jezus Christus en zaligmaker. Dat Hij mag groeien in ons en dat wij minder mogen worden. En de vraag is elk jaar weer: wat gaat dit jaar ons brengen? Wat gaat er gebeuren? Net onderweg in de auto hier naartoe hoorde ik het heugelijke nieuws van een nieuwe baby die gaat komen. Dat is iets om naar uit te kijken. Een vreugdelijke gebeurtenis. Misschien een bruiloft die er dit jaar gaat komen. Een nieuwe uitdaging op het werk. Misschien een promotie. Misschien een titel die je mag behalen. Mooie dingen. In ieder geval, ik wens een ieder dit goede toe in dit nieuwe jaar. Maar zoals we ook weten, gebeuren in een jaar ook dingen die wij niet leuk vinden. Dingen, tegenslagen die we niet wensen, die we niet verwacht hadden. Bijvoorbeeld dat je niet slaagt voor je examen. Dat je niet je bul haalt, niet de titel krijgt waar je naar verlangd had, dat je zakt voor je examen, dat je je promotie misloopt en misschien zelfs ontslagen wordt, dat er geen bruiloft komt in je familie, maar een scheiding, dat er een ruzie komt in je familie die jouw familie uiteenrijdt. Of zelfs dat iemand onverwacht ziek wordt en dat de diagnose niet goed is. En ik weet dat een ieder van ons wel eens zoiets heeft meegemaakt in het leven. Gebeurtenissen die ons leven op de kop zetten. Op een onaangename wijze. Een gebeurtenis die ons compleet in de war brengt. En dat we niet kunnen begrijpen waarom gebeurt dit. En we hebben dan vaak de neiging om God te gaan bevragen. Waarom, Heer? Waarom gebeurt dit niet tot mij? Uit een onderzoek is er mensen een vraag gesteld. Van: stel dat je God een vraag mag stellen. Wat zou je hem dan vragen? En de meeste mensen gaven hierop als antwoord: waarom is er zoveel verdriet in deze wereld? Waarom is er zoveel ellende hier op deze aarde? En waar ze dan op wijzen is dan de oorlog bijvoorbeeld in Oekraïne. Waar ze op wijzen is: waarom moesten er op Nieuwjaarsdag 40 mensen sterven? Jonge mensen in Zwitserland. Waarom is er oorlog in mijn familie? Waarom is er scheiding tussen broers en zussen, ouders? Waarom is mijn baby zo doodgeboren? Waarom is mijn geliefde ongeneeslijk ziek? Waarom is hij of zij zo vroeg gestorven? Als er een God zou zijn, waarom is er dan zoveel ellende? Laatst waren we in Utrecht evangeliseren. En ook daar kwam weer de vraag: waarom? Waarom deze ellende? Vorige week was ik bij familie. Ook weer die vraag: waarom? Ik wil deze morgen lezen uit Psalm 13. En dit is een psalm van David. En deze psalm, in deze psalm schreeuwt David het uit naar God. Met de vraag, hoe lang, o Heer? David gaat hier door een tijd, een zware tijd van vervolging, depressie en angst. En in zijn ogen duurt dit allemaal veel te lang. Ik heb mijn preek getiteld deze morgen, Hoe lang, o Heer? En ik heb mijn preek verdeeld in 3 delen. Als eerste, vragen in angst. Als tweede, de smeekbede van David. En als derde, het lied van het geloof. Laten we samen lezen Psalm 13. Ik lees uit de herziene Statenvertaling vanaf vers 1. Een psalm van David voor de koorleider. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heere, mijn God, verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Als eerste, vragen in angst. Psalm 13 begint David met een rauwe en oprechte kreet tot God. Hoe lang, Heere? En David vraagt God 4 vragen in dit korte tekstgedeelte. David spreekt hier zijn gevoel uit naar God. Vers 2. Hoe lang, Heer, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? 4 vragen stelt David in zijn uitroep naar God. En hij spreekt eigenlijk zijn gevoelens uit naar God. David voelt zich vergeten door God. Hij voelt dat God zijn situatie niets kan schelen. De NIV-vertaling zegt, waarom kijkt u de andere kant op? Hij voelt zich overweldigd door verdriet, door zijn omstandigheden en voelt zich verslagen door zijn vijanden. Hij is bang dat deze hem zullen belachelijk maken en uitlachen. 4 vragen kunnen simpel samengevoegd worden met 2 woorden. Hoe lang, God? En het is niet verkeerd om vragen te stellen aan God. Als we kijken door de psalmen heen, dan heeft de psalmist regelmatig vragen gesteld aan God. Psalm 10, vers 1. Heere, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u uw aangezicht in tijden van benauwdheid? Psalm 42, vers 10. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van mijn vijand? En Psalm 44, vers 25. Waarom zou u uw aangezicht verbergen? Onze ellende en onze verdrukking vergeten. Nogmaals, het is niet verkeerd om vragen te stellen aan God. Maar weet ook, God is niet verplicht om te antwoorden. En helemaal niet op de manier zoals wij dat verwachten. En dat is voor ons vaak niet te begrijpen. We kunnen niet altijd begrijpen de dingen zolang wij hier op deze aarde zijn. En we zullen dingen moeten accepteren. Een ander aspect in deze psalm en de vraag van David is het aspect tijd. De psalmist vraagt in onze tekst eigenlijk niet waarom, maar hij vraagt hoe lang nog? Hoe lang moet ik nog door deze ellende heen? Ik wil even kijken naar een andere persoon in de Bijbel. Het Oude Testament, laten we opslaan naar Job 1. En als je het mij vraagt, is Job een van de meest gekwelde mensen in het Oude Testament. Een persoon die volgens God een man was die rechtvaardig was. Een man die leefde volgens Gods norm, volgens Gods wetten. En hier is de rechtvaardige man van God, die in een paar versen al zijn rijkdom verliest. Al zijn vee, zijn kinderen en zijn gezondheid. En de reactie van Job is verbijsterend. Laten we lezen Job 1 vers 20. Nadat dit alles gebeurd was. En toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed. Schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe. Bizar. Wat een reactie. Ik weet niet wat ik gedaan had in zijn situatie. Ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben als ik in zijn schoenen gestaan zou hebben. Maar als we een aantal hoofdstukken verder lezen, hoofdstuk 31, dan zien we dat er toch wel iets veranderd is in het leven van Job. Dat zijn houding toch wel enigszins veranderd is. Laten we lezen Job 31 vers 35. En hier spreekt Job. Och, had ik maar iemand die naar mij wilde luisteren. Zie mijn ondertekening. Laat de Almachtige mij antwoorden. Hij spreekt hier tot God. En laat mijn tegenstander met een hoofdletter T een aanklacht op schrift stellen. Zou ik die dan niet op mijn schouders dragen? Ik zou die op mij binden als een kroon. Het getal van mijn voetstappen zou ik hem bekendmaken. Als een vorst zou ik tot hem naderen. Wat heeft het verschil gemaakt tussen Job hoofdstuk 1 en Job hoofdstuk 31? Wat heeft van Job, van een onberispelijk man in zijn woorden, die geen kwaad woord sprak over wat hem was overkomen, gemaakt tot een vragenstellende, klagende en zelfrechtvaardigende man gemaakt? En het antwoord is tijd. Vaak als wij door een korte tijd van grote ellende gaan, dan is het Gods genade die ons hierin helpt. Hij geeft dan ons de kracht om daar de eerste tijd doorheen te komen. We kunnen dan door zijn genade daar liefdevol, genadig, begripvol en geduldig op reageren. Maar als de uren dagen worden en de dagen worden weken en de weken worden maanden en de maanden misschien zelfs jaren, dan is het niet meer zo gemakkelijk om daar op een genadevolle, liefdevolle en geduldige manier op te reageren. Is het niet zo? Iemand zei eens, het is niet onder de zwaarste, maar onder de langste beproevingen waarin we het gevaar lopen te vallen. Ik herhaal, het is niet onder de zwaarste, maar onder de langste beproevingen waarin we het gevaar lopen te vallen. En dit is wat er gebeurde met Job. En dit is ook wat er gebeurde met David. Als we teruggaan naar de tekst, Psalm 13. David roept uit naar God. Hoe lang, Heere? En het woord dat David hier gebruikt is Heere in hoofdletters. David spreekt hier tot de God van het verbond. De vertaling van het Hebreeuwse woord Yahweh. David sprak God hier aan en probeerde God te helpen herinneren aan het verbond met het volk Israël. God, u zult ons nooit verlaten of vergeten. David roept God aan. 4 keer in 2 versen. Hoe vaak gaan wij niet door situaties in het leven dat wij hem aanroepen en vragen stellen. Heere, hoe lang nog? Vers 2 zegt, hoe lang nog, Heere, zult u voor mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe is het mogelijk dat de psalmist van Israël, een man naar Gods hart, zoals de Bijbel ons leert, aan God begint te twijfelen? Wat bedoelde David met de woorden, hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? David voelde zich afgesneden van de relatie van zijn hemelse vader. Het voelde alsof God hem vergeten en verlaten heeft. Alsof hij niet meer bij hem was in Davids meest moeilijke tijd. Vers 3. Hoe lang zal ik nog plannen maken voor mijn ziel? Verdriet hebben in mijn hart, dag na dag. David is hier antwoorden aan het zoeken. In het Hebreeuws staat er, hoe lang moet ik met mijn ziel overleggen? David gaat hier door een grote depressie, probeert antwoorden te vinden voor de situatie waarin hij beland is en worstelt in zijn gedachten en in zijn hart. Hij worstelt mentaal, geestelijk en emotioneel. Vers 3b. Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? David zegt niet wie zijn vijand is. Het staat niet in het woord. Het wordt niet benoemd. Het kan zijn dat koning Saul hem hier probeert te vermoorden. En uit is dat hij zijn troon mag behouden. Het is misschien zijn zoon Absalom die rebelleert tegen David. Misschien waren het de Filistijnen of de Moabieten. Misschien heeft hij problemen in zijn geweten naar het overspel met Bathsheba en de moord op Uria. Misschien was het een ziekte. Maar we weten het niet, want de Bijbel geeft hier geen antwoord op. David vertelt hier over zijn problemen. Waar ook u, jij en ik mee kunnen worstelen. En het is goed om open en eerlijk te zijn tot onze Vader. Om tot hem te komen en hem te mogen vragen. Het is goed om vragen te stellen en onze noden bij God neer te leggen. Maar wat niet goed is, dat we hierin blijven hangen. Dat we blijven murmureren. Blijven herhalen in onze gedachten. Als we de hele dag de mineur zingen, is onze vijand daar blij mee. Als we steeds maar blijven zeggen, kijk naar mij. Dit is mijn probleem en mijn zonde. Kijk naar deze nederlaag, arme ik. Dan is dit een pervers gevoel van medelijden hebben met jezelf. Wat we wel moeten doen, is onze problemen bewoorden in gebed tot God. Dat is mijn tweede punt. De roep van het gebed. Laten we openslaan Johannes 5. Nogmaals, het is goed om problemen te benoemen. En problemen uit te spreken naar onze Vader. Maar we moeten hier niet in blijven hangen. We kunnen blijven hangen in jammeren en klagen. Johannes 5 vers 1 zegt. Hier was er een feest van de Joden. En Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater. En dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd. Met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken. blinden, kreupelen en verlamden, die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. En wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond. En aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt er een ander voor mij neer. Hier is een man die al 38 jaar ligt te wachten op de beroering van het water. En iedere keer te laat komt om in het water te komen. En hier komt Jezus langs en vraagt hem de vraag, wil je genezen worden? En in plaats van te zeggen van ja, dat wil ik, begint hij te klagen, begint iedereen de schuld te geven, begint excuses te vinden waarom hij niet in het water belandt. En de man beantwoordt niet eens de vraag van Jezus. Hij blijft zitten in zijn zelfmedelijden en geeft iedereen de schuld en is alleen maar gefocust op zijn eigen ellende. Zo kunnen ook wij soms gericht zijn op het negatieve, op de problemen waar we doorheen gaan, op de bergen die voor ons opdoemen, de Egyptenaren die achter ons aanzitten, de Amalekieten die ons vervolgen in het vlees. Wij moeten niet constant gefocust zijn op de grond, maar onze ogen richten op naar de hemel. Wij moeten onze ogen niet richten op de bergen, maar op de hemel waar onze hulp vandaan komt. Wij moeten onze noden en rampen brengen bij God in gebed. Iemand zei eens, het is de storm die over ons komt, die ons doet uitroepen naar God. Zonder de storm zal onze roep naar God nooit zo luid zijn. Wij moeten onze noden en rampen brengen bij God, onze Vader, in gebed. En dit is wat David doet. We horen de stem van de psalmist. Kijk naar mij. Zie naar de situatie waar ik in beland ben. En verhoor mij. David roept dan in gebed de naam van de Heere, Yahweh, mijn God. Vers 4a, zie mij aan, verhoor mij, Heere, mijn God. Nadat David zijn hart heeft uitgestort, gaat hij over in gebed. Mijn Vader, mijn God. En wat we hier zien is dat er nog steeds geloof is in het leven van David. Want David noemt God mijn God. Hij weet, David is mijn goede herder. Hij weet dat hij een schaap is in de kudde van zijn Heer. Dat hij een kind is van zijn God. Hier roept David uit in gebed tot zijn enige hoop. Mijn Heer, mijn hoop, mijn redder. En even tussendoor, in ieder vragen hier aanwezig of via de livestream, kan jij zeggen wat David zei? Kan jij zeggen, u bent mijn God? Is het voor jou jouw God? Is Jezus jouw redder? Of is hij God of de God? Dan wil ik je vragen, bid tot hem. Dat je mag behoren tot zijn kudde. Kom tot berouw van je zonde. Vraag vergeving. Roep uit naar hem. Zoals de blinde in Marcus die uitroept naar Jezus. En als Jezus dan de vraag stelt. Wat wilt u dat ik doen zal? Dat je deze vraag beantwoordt met. Dat ik ziende mag worden. Vers 4b zegt, verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik de dood. Wat bedoelt David hier met verlicht mijn ogen? Het zou twee dingen kunnen betekenen. Het zou kunnen betekenen, geef mij een gevoel van verlichting in mijn geest, dat dit zichtbaar wordt in mijn ogen en in mijn gezicht. Spreuken 15 vers 30 zegt, het licht in de ogen verblijdt het hart. Een goed gerucht verkwikt de beenderen. Of betekent het, geef mij geestelijke ogen om de genade, trouw en glorie te begrijpen midden in de pijn. We weten niet precies wat David bedoelt, maar dit zijn de twee mogelijkheden van de betekenis van deze woorden. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders ontslaap ik in de dood. We weten niet of David dit letterlijk of figuurlijk bedoelt, maar David zegt, verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. David zegt hier eigenlijk fysiek, mentaal, geestelijk en emotioneel. Mijn brandstoftank is leeg. En ook wij komen bij tijd en wijle op zo'n plaats. Als we eerlijk zijn met onszelf. Op zo'n plaats dat we zeggen, God, help mij. Ik kan het niet meer aan. Ik ga dit niet meer trekken. Ik ben uitgeput. Letterlijk of figuurlijk. Ik ga sterven. Zo slecht was David eraan toe. En zo kan het ook bij ons zijn. Vers 5 zegt, anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Charles Spurgeon zei, het gelach van een vijand klinkt vreselijk in de oren van iemand die verdrietig is. Maar ondanks het feit dat David angst had voor zijn vijanden, David bad. Ondanks het feit dat hij niet wist of hij zou leven of zou sterven, David bad. Ondanks dat zijn brandstoftank leeg was, emotioneel, fysiek, mentaal en geestelijk, David bad. Het is oké om vragen te stellen. Hoe lang, o Heer? Maar we zullen bij God moeten komen in gebed. En dit zal leiden tot innerlijke vrede en lofprijzing. Als derde punt, het lied van het geloof. Vers 6 van onze tekst zegt, echter, ik vertrouw op uw goedertierenheid. En als je goedertierenheid opzoekt in het woordenboek, want dit woord gebruiken we eigenlijk niet veel, dan betekent dit Gods genade. Zijn gunst, zijn goedheid, zijn trouw, zijn vriendelijkheid en zachtaardigheid. Het woord omhelst het verbond van God met zijn volk, de gemeente van Jezus Christus, onze Heer. In het Hebreeuws wordt het woord kesed gebruikt. Kesed. En het woord kesed verwijst naar Gods eeuwige en specifieke liefde en verbondstrouw naar Gods volk. Een liefde die hij heeft gereserveerd voor hen die in hem zijn. Een verbond hebben door genade, door geloof in Jezus Christus alleen. Het is geen algemene genade. En wordt niet aan iedereen gegeven, maar het is voor zijn volk alleen. Kesed. Ik vertrouw op uw goede tierenheid. En mijn hart zal zich verheugen in uw heil. David gebruikt hier het woord, vertrouw op uw kesed. En mijn hart verheugt zich in uw heil. En het woord heil is hier Yeshua. Yeshua is mijn heil. Ik verheug mij in mijn Yeshua. Het betekent, God is zijn hulp. God redt of God de redder. Maar ook de naam van onze Heere Jezus Christus. Ik vertrouw op Gods eeuwige en specifieke liefde. Zijn verbondstrouw naar Gods volk. En mijn hart verheugt zich in Jezus Christus, onze redder en verlosser. Vers 6 zegt, ik zal voor de Heere zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. En het woord goed is in het Engels beter vertaald met bountifully. En dat betekent overvloedig. U bent overvloedig voor mij geweest. U heeft alles gegeven wat ik maar nodig heb. U heeft niets achtergehouden. Heer, u bent goed voor mij geweest. Ik zal voor de Heere zingen, omdat Hij overvloedig voor mij geweest is. En wat David hier doet, hij kijkt naar het verleden. Hij zegt, u bent overvloedig voor mij geweest. David kijkt naar het verleden en herinnert zich dat God altijd trouw is geweest in het verleden. En dat geeft David moed ook voor de toekomst. En dat doet het nadenken over Gods trouw in het verleden kan ons geloof op de huidige beproeving versterken. Davids vertrouwen in Gods goedheid is geworteld in zijn eerdere ervaringen en Gods voorzieningen. En dat moeten ook wij doen. Het herinneren aan hoe God ons altijd heeft geholpen. Hoe God ons altijd uit onze problemen heeft verlost. Dit kan geruststellen en een vrede geven in ons hart voor het heden. Ik denk wel eens terug aan hoe ik was voordat ik mijn Heer leerde kennen. Ik denk dan terug aan waar ik uit getrokken ben. Uit de situatie voordat ik een kind van Hem was. En dan zie ik mijn verlosser daar hangen aan een kruis. Roepende tot zijn Vader. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En dan kijk ik naar mijn leven nu. En dan zeg ik, Heer, u bent goed voor mij geweest. Ik zal zingen voor de Heere, omdat Hij goed voor mij geweest is. Matthew Henry zei, Gods liefde is als een anker in de storm, waardoor ik, hoewel ik heen en weer geslingerd word, niet omval. De vraag is, waren de omstandigheden van David veranderd aan het einde van de psalm? Waren Davids problemen allemaal opgelost? Staat er, en de Heere gaf David de wensen van zijn hart, loste al zijn problemen op? Nee, dat weten we niet. Er staat hier niet over gesproken. Maar wat er wezenlijk veranderd was voor David, was dat God hem ogen van geloof gegeven heeft in het midden van zijn ontmoediging, moedeloosheid, depressie en wanhoop. Om de genade en de goedheid en de glorie en de trouw van de Heere zijn God te zien. Ondanks de storm heeft David een rotsvast vertrouwen in zijn Heer. Wij moeten zeggen, ik vertrouw op uw standvastige liefde. Ik ga mij verheugen in de God van mijn verlossing. En ons herinneren aan wat u voor ons gedaan heeft. Dat u ons gered heeft en vergeven heeft van onze zonden. En dat u getrouw geweest bent en ook in de toekomst zal zijn. En daarom kan ik zingen en zal ik zingen. Ik wil een gedicht voorlezen en daarmee wil ik sluiten. En de meesten van jullie kennen dit gedicht. Het heet Voetstappen in het Zand. Ik droomde eens en zie. Ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen twee aan twee. De Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop in tijden van geluk en diepe vreugde, van diepe smart en hoop. Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar een paar stappen staan. Ik zei toen, Heer, waarom dan toch? Juist toen ik u nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van het pad. De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen, mijn lieve kind. Toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Zoals David in het Oude Testament, mogen wij onze persoonlijke pijn uiten naar God. Waarom? Hoe lang? Maar belangrijker is dat we onze pijn moeten neerleggen bij God in gebed. Dat we moeten leren vertrouwen met de lichten uit. Het is niet moeilijk om God te vertrouwen met de lichten aan. We hebben het net gezien met de blinddoek. Maar als de duisternis komt en rondom ons is, dan komt het aan op vertrouwen. Want alleen dan zullen we in staat zijn te komen met een lofzang tot de Heer. De Heere, onze verbondsgod. Yahweh. Alleen Hij kan vrede geven. Zijn goedertierenheid, zijn verlossing, hij zal overvloedig geven. Dat wat ik nodig heb. Niet dat ik wens, maar wat ik nodig heb. En zelfs, of vooral, als ons hart met grote angst uitroept naar God. Hoe lang, Heere? Hoe lang? Laten we bidden. Liefdevolle Vader, wij zijn dankbaar dat U onze Vader bent. U zorgt voor ons. En we mogen erop vertrouwen dat U met ons meegaat, waar wij ook doorheen gaan. Of dat hoge bergen zijn, of ook diepe dalen. U bent bij ons, U bent met ons. Ook al ervaren we soms dit niet. Maar dit is uw belofte. Dit is het verbond. Het nieuwe verbond door uw Zoon, Jezus Christus. Uw Zoon die kan meevoelen met de problemen waar wij doorheen gaan. Omdat u op dezelfde wijze beproefd bent geweest als ons. Heer, we danken u dat we alles bij u mogen neerleggen. En dat u ons altijd hoort. Dat we door onze problemen heen gaan. En dat wij dichter tot u kunnen naderen hier doorheen. Zodat u groter wordt in ons. En dat wij minder mogen worden. En dat we ten alle tijde mogen lof zingen. Omdat u goed geweest bent voor ons. Heer, u bent een goede vader. We danken u voor uw woord deze ochtend. We danken u voor de rest van deze dag. In Jezus' naam. Amen.